We willen samen het eerste boek van de Bijbel opslaan, het boek Genesis. Normaal was er geen spreker voorzien voor vandaag, maar ik had het toch op mijn hart om enkele dingen met jullie te delen uit het boek Genesis. Meesten onder ons weten dat het voornemen is om na de overdenking van het Marcus-evangelie samen toch de eerste 11 hoofdstukken van het boek Genesis te overdenken. Ik moet eerlijk zeggen, hoe meer ik er ook tijd in spendeer en ermee bezig ben, word ik er in bevestigd hoe belangrijk het is om die dingen samen opnieuw te overdenken, ook voor de jonge mensen in ons midden. Uiteindelijk is het boek Genesis niet alleen het eerste boek van de Bijbel, het is ook het ABC voor de rest van de Bijbel. Wat we mogen leren in het boek Genesis zijn hele belangrijke beginselen, die belangrijk zijn om God te leren kennen, om Gods raad, om Gods woord te kunnen begrijpen. En die dingen zijn onveranderlijk. En het viel mij een tijd terug zo op, in de kerk waar dat sommige van mijn vrienden naartoe gaan, was er toch een kwestie gerezen. Er was kennelijk een verlangen dat vrouwen een grotere inbreng moesten hebben in de kerk. En dan kent u het verhaal wel, dan komen al die bekende teksten uit het Nieuwe Testament, waarvan dat de ene al minder duidelijk is dan de andere aan de oppervlakte. En men had verschillende sprekers uitgenodigd en die hadden elk over die dingen gesproken en deze visie en deze visie. U kent het wel. En ik stelde hen de vraag, zeg ja, en heeft er ooit iemand gesproken over Gods beginselen in het boek Genesis? Over mannen en vrouwen en hoe God die dingen ziet? Nee, daar had niemand over gesproken. Dat werd zelfs nog nooit niet aangeroerd. En dan zie je hoe belangrijk het is om die beginselen ook duidelijk voor ogen te hebben. En ik heb ook gemerkt tijdens andere gelegenheden dat het die beginselen van het boek Genesis eigenlijk men niet zo goed mee vertrouwd is. En dat er heel wat zaken zijn in de beginhoofdstukken die niet zo heel duidelijk zijn, zoals de geschiedenis die ik met u vanmorgen kort wil overdenken en een aantal punten overmaken, namelijk Genesis hoofdstuk 11, zou ik de eerste 9 versen willen lezen. Een geschiedenis die al onbekend is qua verhaal toch. En voor het verband wil ik ook 10 vers 32 erbij lezen, die eigenlijk de samenvatting is van wat er in hoofdstuk 10 net aan bod is gekomen. En dit zegt Gods woord. Dit waren de nakomelingen die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid. De gehele aarde nu was één van taal en gebruikte dezelfde woorden. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear waar zij zich vestigden. En ze zeiden tot elkaar, welaan, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en teer dienden hun tot mortel. Ook spraken zij, welaan, laten wij onze stad bouwen met een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde Jahwe neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien. En Jahwe sprak, zie, het is een volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide Jahwe hen vandaar over de hele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat Jahweh daar de taal der gehele aarde verward heeft en Jahweh hen vandaar over de hele aarde verstrooid heeft. Tot zover. Stukje uit Gods woord. Voor mezelf is dit toch wel een van de meest merkwaardige en interessante verhalen in die beginhoofdstukken van het boek Genesis. Nu waarom dat die geschiedenis is opgenomen, wat de betekenis is van die geschiedenis en wat de plaats is van deze gebeurtenis in het grotere plaatje, in het grote verhaal van de hele Bijbel. Ik denk, en u mag mij corrigeren, dat dat voor heel veel christenen dat helemaal niet duidelijk is. En ik denk dat dat vooral te maken heeft als eerste met het feit dat we niet zo goed weten waarom deze mensen hier besluiten om in een vlakte die gelegen is in het zuidelijke gedeelte van het oude Mesopotamië, om daar ineens een stad met een toren te bouwen. Wat zijn hun beweegredenen van die mensen? Nu, gezien het feit dat dat grote bouwproject door de tussenkomst van de Heere God ertoe leidt dat die bouw van die stad hier gestaakt wordt en uiteindelijk tot de verstrooiing van de mensen leidt, door de spraakverwarring zoals we gelezen hebben, wordt deze gebeurtenis, wordt deze onderneming hier meestal gezien als een collectieve daad van opstand, van rebellie tegen de Heere God. Het is nu niet enkel het eerste mensenpaar zoals in de Hof van Eden, maar de gehele mensheid die in opstand gekomen is tegen de Schepper God. Kijk, zegt men, dat is hier wederom een uiting van de hoogmoed van de mens die zich aan God wil gelijkmaken. Ze willen een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Maar wat daarvan dan precies de bedoeling is, of ze dat God willen een bezoekje brengen, of dat ze de Heere God dat willen uitdagen, of misschien van zijn troon stoten, daar volgt eigenlijk geen duidelijk antwoord op. Ik heb daar nog nooit geen duidelijk antwoord over gehoord, eerlijk gezegd. Maar de algehele gedachtegang is dat deze mensen een toren bouwen om zich in opwaartse richting de Heere God te begeven, om zo te zeggen. Ze willen tot God komen. Zo wordt er algemeen over gedacht. Nu, persoonlijk ben ik de overtuiging toegedaan, daar zal ik straks op terugkomen, dat het letterlijk wel een heel andere richting uitgaat. Maar dat is eerst wat er vaak gedacht wordt. En denk ook eens bij jezelf, als ik u de vraag stel, ik ga geen rondvraag doen, ik ga niet moeilijk doen, ik ga niet lastig doen vanmorgen, ik ga braaf zijn. Maar als je zou vragen, of ook aan de kinderen zou vragen van, wat is eigenlijk de betekenis van deze geschiedenis? Wat denk je dat er zal geantwoord worden? Wel, ik denk dat er velen gaan zeggen, kijk, deze geschiedenis vertelt ons hoe dat het komt dat wij met alle mensen over de ganse aarde verschillende talen spreken. Denk je niet? Ik denk dat dat een antwoord zal zijn. Maar denk je echt dat dit in de Bijbel opgenomen is om bijvoorbeeld te verklaren aan de Nederlanders waarom dan 99% van de Nederlanders het Fries niet begrijpt? Voor u niet. Maar 99% begrijpt het toch niet, denk ik, in Nederland. Voilà. Om een idee te geven, Lisa is hier niet vanmorgen, maar de Filipijnen, groep eilanden van de Filipijnen, zijn 170 verschillende dialecten. Is deze geschiedenis ons gegeven om te verklaren waarom dat er 170 verschillende dialecten zijn, waarvan de meeste mensen elkaar niet verstaan? Denk ik niet. Je voelt toch ook wel ergens aan. Dat zal uiteindelijk niet de betekenis zijn en het doel waarom deze geschiedenis in Gods woord is opgenomen. Ik kom daar straks op terug, even laten sudderen. Nu, tweede, wat hier vaak onderstreept wordt in deze geschiedenis en als zeer negatief bestempeld wordt, is dat verlangen dat bij die mensen hier leeft om voor zichzelf een naam te maken, zoals we het opnieuw gelezen hebben. Dat klinkt verdacht, vinden we. En dat wordt dan de associatie gelegd met Abraham, waarvan dat de Heere zegt, ik zal u een naam maken, ik moet je dat allemaal niet vertellen. En die associaties worden altijd heel snel gemaakt. Maar op de keper beschouwd is, en ik denk in onze dagen eigenlijk ook niet, als we het duidelijk voor ogen hebben, is het op zich genomen eigenlijk geen kwaad verlangen om jezelf een naam te maken. In beginsel gaat het hier mensen om het verlangen dat bij ieder van ons leeft om niet vergeten te worden in de komende generaties. Het verlangen, denk ik, dat bij iedere mens leeft, dat jouw leven betekenis heeft voor de mensen die na jou komen. Dat je iets zinvols hebt gedaan met je leven, dat betekenis heeft, dat waarde heeft, dat blijvend is. En dat is op zichzelf toch niet verkeerd. Of vind je van wel? Alles hangt er maar af, maar vanaf, beter gezegd, wat uw drijfveer is, waarom je dit nu precies wil. Nu, in de oudheid ga je als eerste voor jezelf een naam maken door kinderen te verwekken. Dat is een wijze waarop dat je jouw naam bestendigt en bewaart in je kinderen. Vandaar vind je ook onder Gods volk. We hebben al nagedacht over Zacchaeus. Maar ik dacht bij deze aan Bartimeus. Wat betekent zijn naam? Bar, zoon van Timeus, zoon van Timeus. Hoeveel mensen worden er niet genoemd naar hun vader? Is heel belangrijk. De vader leeft verder in zijn kinderen. Ouders leven verder in hun kinderen. Je kan jezelf je naam, een naam ook maken in de oudheid door wijsheid te verwerven. En zo een reputatie op te bouwen. Of je kan een grote onderneming beginnen door bijvoorbeeld, ik zeg maar, een groot bouwwerk te bouwen dat generaties lang tot zegen is, tot nut is van vele, vele mensen. Je kan voor jezelf een naam maken door een grote ontdekkingstocht te maken. Al deze dingen zorgen ervoor dat je naam niet vergeten wordt. En dat is op zich helemaal niet verkeerd. Je kan goede dingen doen om jezelf een naam te maken, maar je kan ook slechte dingen doen. De drijfveer is bepalend, daar gaat het om. Niet het verlangen in zich. Ik denk dat dat toch belangrijk is om dat hier te onderstrepen. En ten derde wordt er ook heel vaak gewezen op het feit dat deze mensen niet over de hele aarde willen verstrooid worden. Hè? Want het wordt zo vaak begrepen dat het tegenovergestelde is van wat de Heere God precies van de mensen verlangt of wil dat de mensen gaan doen. Hij wil namelijk dat de mensen de aarde gaan vervullen. En kennelijk, zo lezen we dan, hebben zij daar helemaal geen zin in. Nu, we lezen in Genesis hoofdstuk 1, vers 28, want daar vinden we die woorden. Dat zegt de schrift, en God zegende hen, en God zei tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde en zo verder. Allereerst, als je dat hier goed leest, dan ga je zien dat het hier toch om een zegen gaat en geen nadrukkelijk gebod van de Heere God. Het is een zegenwens dat de mens, evenals alle overige levende zielen, vruchtbaar zal zijn, talrijk zal worden en zo de aarde zal vervullen. De Heere God wil dat de mens de aarde vervult, zo leren we, door uitbreiding en niet door verstrooiing. Dus ik denk dat het ook een heel belangrijk punt is om hier te onderstrepen, wat laten we eerlijk zijn. Niemand wil toch graag in normale omstandigheden van zijn familie gescheiden zijn? Iedereen wil toch graag ergens in de buurt van elkaar blijven. Familie is belangrijk. Niemand wil toch graag verstrooid worden. Ja. Om dat even te verduidelijken wat hier bedoeld wordt, moeten we even heel kort in gedachten naar een heel andere geschiedenis een overstapje maken, namelijk naar Abraham en Lot. Op een gegeven moment weten jullie dat Abraham en Lot eigenlijk ongewild van elkaar moeten scheiden. Waarom? Wel, hun levenswijzes trekken rond als nomaden. Ze hebben een grote kudde met vele herders. En op een gegeven moment zorgt dat voor conflicten. Waarom? Omdat hun kuddes zo groot zijn dat het gebied waar ze vertoeven eigenlijk niet groot genoeg is om die twee grote kuddes te onderhouden. Dus moet er wel iemand andere oorden gaan opzoeken. En door hun levenswijze is het niet mogelijk om zo samen te blijven in hetzelfde gebied. Er is geen genoeg voedselopbrengst om die grote kuddes te voorzien in hun dagelijkse noden. En in dat licht, wat vinden we hier? Wel, dat deze mensen hier zich gewoon anders willen gaan organiseren. Ze willen efficiënt met de ruimte en de opbrengst die er is in dat dal, willen ze op een andere manier omgaan, zodat ze met een grotere groep mensen kunnen samen blijven leven in gemeenschap. Wij noemen dat eigenlijk verstedelijking, zo simpel is dat. Dat er gewoon efficiënter met het voedsel en de ruimte omgegaan wordt. Steden oprichten is niet per definitie verkeerd in de schrift. Trouwens moest je niet weten, Gods ideaalbeeld is op een stad, Jeruzalem. Ja? Maar vaak omdat Kain als eerste een stad bouwt, wordt een stadbouw per definitie gezien als dat dan negatief is. Maar dat is helemaal het geval, mijn lieve mensen. Dus wat deze mensen verlangen op zich, is wat dat betreft helemaal niet verkeerd. Dus u merkt dat dit gedeelte, hoe dat het benaderd wordt, dat het toch wel voor grote problemen zorgt en dat je eigenlijk niet tot de kern van de zaak kunt komen. Vandaar dat ik er wat dieper wil op ingaan met jullie. Ja, ik heb nu gezegd wat dat schoentje knelt. Nu denk ik is het wel belangrijk om ook wat handvaten aan te reiken. Nu, we zijn begonnen te lezen, we hebben gezien dat na de zonvloed, dat die nakomelingen van Noach zich verspreiden over de aarde, lezen we. En tot dan toe vormden ze eigenlijk, om het zo te zeggen, één gemeenschap van mensen, want tot op dit moment zijn ze één van taal, één van spraak, hebben we gezien. En we zien dat de mensheid zijn reis in de oostelijke richting hier verder zet. Die reis in oostelijke richting die we, als het verhaal van Genesis kennen, die eigenlijk al begonnen is sinds de aanvang van het verhaal. Want herinner u in Genesis hoofdstuk 3, zien we dat de uitgang van de Hof van Eden langs de oostzijde ligt. En wanneer het eerste mensenpaar uit Gods tegenwoordigheid verdreven worden, dan vertrekken ze in oostelijke richting. En die trend zet zich voort wanneer in het volgende hoofdstuk Kain, je kent het verhaal, zijn broer ombrengt, door de Heere God veroordeeld wordt tot een zwerversbestaan, en dan trekt hij verder in oostelijke richting. En eigenlijk zien we, laten we de zondvloed er even van tussen, maar dan zien we dat die reis in oostelijke richting hier opgenomen wordt en eindigt, om het zo te zeggen, in deze vlakte, in het oude Mesopotamië, wat hier genoemd wordt in dit gedeelte, het land Sinear. Want daar gaan de mensen zich settelen, hebben we gezien. Ze gaan zich daar vesten. Nu, we weten dat dit een zeer vruchtbaar gebied is in het zuiden. En we zien daar dat ze met een bouwproject beginnen, dat hier toch nadrukkelijk omschreven wordt en dat heel traditioneel is in de streek van het zuiden van het oude Mesopotamië. Het land Sinear is eigenlijk eenvoudigweg een andere aanduiding voor... Weet iemand dat? Ik kan niet moeilijk doen. Het land Sinear is eigenlijk synoniem voor Babylonië. Niet meer en niet min. Ik wil het gewoon hetzelfde zeggen, Babylonië. En hier vinden we dus dat ze zich gaan vestigen. En we lezen in vers 3. En ze zeiden tot elkaar, welaan, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en teer dienden hun tot mortel. Misschien vragen we jezelf, waarom stond dat hier nu tussen? Wat weten wij daar meer mee? Maar dat maakt heel duidelijk, broers en zusters, dat dit geschreven is met het oog op Gods volk in Israël. Want zij hebben de gewoonte om te bouwen met natuursteen. Er is enorm veel steen voorhanden in Israël. Daar bouwt men met natuursteen. Maar dat is er niet voorhanden in Mesopotamië. Traditioneel wordt er daar gebouwd met, zoals wij het kennen, gebakken en steen. Ja. Geen kleistenen zoals in Afrika in bepaalde landen de gewoonte is om ze te laten drogen in de zon. Nee, gebakken steen. Dus hiermee wordt ons ook getoond dat er wel serieus wat werk van gemaakt wordt. Want in het oude Mesopotamië worden belangrijke gebouwen slechts gebouwd in gebakken steen. Dus dit is een heel belangrijk bouwwerk die ze hier gaan oprichten. Dus ik heb gezegd, ze kwamen uit oostwaartse richting en strekken steeds verder. Waarom leg ik daar de nadruk op? Want ik heb dat even overgeslagen, sorry. Maar waarom is dat zo belangrijk om te zien? Wel, omdat die richting waarin dat het uitgaat steeds verder, verder, verder van het ideaal van de Hof van Eden verwijderd is. Dus dat op zich moet onze aandacht trekken dat er iets hier niet helemaal in de naak is, om het zo te zeggen, en wat er gaat gebeuren. Dus we beginnen hier aan dat bouwwerk. En er wordt ons nog meer verteld, er wordt gezegd in vers 4, ook spraken zij, welaan laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top in de hemel reikt. En dan begint er bij ons een grote rode zwaarlicht te branden. Wieuw, 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 een top die tot in de hemel reikt, dat kan niet goed zijn, hè. Maar weet je, lieve mensen, de wijze waarop dat hier omschreven wordt, dat is heel typisch. En dat is een uitdrukking, een top die tot in de hemel reikt, die heel veel teruggevonden wordt in de geschriften uit het oude Babylon, om inderdaad de torens aan te duiden die gebouwd werden in de oprichting van die steden in de oudheid. En dat is voor mij heel belangrijk, want het geeft letterlijk de richting aan in het hele verhaal. Want de toren, waarvan de top tot in de hemel reikt, dat bouwsel maakt in het oude Mesopotamië deel uit van een heilige plaats waarrond de hele stad gebouwd is. Sommige steden zijn er zelfs meerdere van die torens. En die torens hadden ook een specifieke naam. Ziggurat-torens. Ik heb geen afbeelding meegebracht, maar later ga ik dat wel een keer tonen. Eigenlijk is, om het kort samen te vatten, is dat eigenlijk een gebouw in een piramidestructuur. Het lijkt eigenlijk een beetje op de hele oude piramides in Egypte, want het is opgebouwd in terrassen, zo op elkaar. Maar het grote verschil, dat een piramide eindigt normaal gezien in een punt, hè, als ze er nog op staan ondertussen. Maar bij hen niet, eindigde dat op een plat vlak. En op dat platte vlak staat een gebouwtje. En dat gebouwtje is geen tempel. Daar kom ik straks op terug. Maar het allerbelangrijkste, nou, heel dat gebouw, waarom dat gebouw eigenlijk opgericht wordt, is die trap die van beneden naar boven loopt. En de rest van dat gebouw is eigenlijk bedoeld om die een trap te ondersteunen, want in tegenstelling tot piramides zijn er geen kamers. Heel dat binnenwerk van die constructie is gewoon opgevuld met bricolion, zoals we dat in het Vlaams zeggen, met overschot van bouwmiddelen. Alles wat telt is die trap en dat huisje daarboven. Nu, de mensen in die tijd waren niet geneigd, in tegenstelling tot wat je misschien denkt, om daar in die omgeving veel te vertoeven. Ze kwamen er ook heel weinig. En dat heeft alles te maken met het feit dat dat heiligdom, waar die toren deel van uitmaakt, dat dat niet bedoeld was voor de mensen. Maar het was bedoeld voor de God die er vereerd werd. Daarboven stond een bouwsel die bedoeld was exclusief als een soort gastverblijf voor de God die men uitnodigde. Er stond een bed, er stond een tafel, er stond een stoel. En de God werd uitgenodigd om daar in zijn reis van de hemel naar de aarde, om daar te gaan rusten en te verpozen, om daar te gaan eten. Want men zag de goden als de mensen. Men zag de goden als mensen op steroïden, zeg ik altijd. Een vergroting van zichzelf. En door die God zo gastvrij te ontvangen, hoopte en verlangde men dat die God langs die trap naar beneden zou afdalen, om vervolgens in het tempelcomplex de gaven van de mensen en de eer van de mensen te ontvangen. En dat het hier ook in die richting wijst, merken we ook aan het feit dat onze God, wat doet hij? Hij komt naar beneden. Hij gebruikt een trap niet natuurlijk, maar hij komt naar beneden. Heel opmerkelijk, toch? Dus dat perspectief verandert hier heel de lijn van het verhaal. Die toren wordt niet gebouwd voor de mensen om naar boven te klimmen, maar om God uit te nodigen om naar beneden te komen. En dat brengt ons bij een heel ander verhaal. Ja? Het is een gebouw voor God om zijn reis te maken van de hemel naar de aarde. En die trap is het allerbelangrijkste. Het wordt het portaal naar de hemel genoemd. Een poort op de hemel. Ja. Trouwens, het woord Babel, weet je iemand wat dat betekent? Voor de Babyloniërs dan, niet voor Gods volk. Het is een samengesteld woord, het is niet voor moeilijk te doen. Baab-el, poort van God, betekent het letterlijk. En natuurlijk wordt hierop een woordspeling gemaakt, zoals je dan ziet, want nee, zegt de Heere God, het is geen poort van God. Het is enkel verstrooiing, verwarring. In het Hebreeuws is dat een woordspeling. Goed, dat even terzijde. Dus eens dat we zien wat de bedoeling is van de ziggurat-toren, is het denk ik toch wat duidelijker wat dat de precieze bedoeling is van die bouwlieden hier in Genesis hoofdstuk 11. Wat willen de mensen eigenlijk doen? Ze willen een heiligdom oprichten. En ergens is het ook begrijpelijk dat men een heiligdom wil oprichten, want sedert Genesis hoofdstuk 3, sedert de mens verstoten was uit de hof van Eden, een heilige plaats waar dat de Heere God en de mens in harmonie samenleeft, een plaats waar de rust, de stabiliteit, welzijn heerst, onder Gods goedheid en zegen wel te verstaan, wel, we zien dat de mens in Genesis hoofdstuk 11 daar opnieuw naar op zoek is. Wat dat verloren is gegaan in de Hof van Eden, wil men nu zelf creëren. Men wil een heilige plaats bouwen, zodat God opnieuw in het midden aanwezig kan zijn en de toekomst en het welzijn van de mens verzekerd is. En misschien vraag je bij jezelf af ineens, in eerste instantie van ja, maar wat is er eigenlijk mis mee? God kan er toch niet kwaad voor zijn? Het is toch Gods verlangen om te midden van de mensen te wonen? Wat kan de Heere God er nu op tegen hebben? Dat mensen zelf het initiatief nemen om God uit te nodigen dat hij in hun midden zou komen wonen. Op het eerste zicht lijkt dat toch goed, of niet? Wel, dat is nu wat het tweede gedeelte van dit vers ons laat zien. Laten we het hernemen. Vers 4 ook spraken zij, welaan laten wij onze stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij onze naam maken, opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden. Misschien is het u niet meteen duidelijk, maar in het oude Mesopotamië geloofde men dat de goden de mensen gemaakt hadden om hun slaven te zijn. De mensen die geloofden namelijk dat de goden noden hadden. Net zoals de mensen, daarom zeg ik, zijn mensen op steroïden, net zoals de mensen hadden goden, zo meende men, nood aan huisvesting, aan kleding en aan voedsel. En de gedachte was dat, wanneer dat de mensen in die noden van de goden zouden voorzien, en dat wilden ze doen, door hun ceremonies en rituelen en de gaven die ze gaven, dan geloofde men dat de goden hen zouden goedgunstig zijn, dat ze hen dankbaar zouden zijn, omdat de mensen tegemoet gekomen waren in die noden, met als gevolg dat de goden op hun beurt zouden zorgen voor de noden van de mensen, dat ze hen zouden beschermen en dat zij hen hun de nodige voorzieningen zou schenken. We vinden in het oude Babylon dat mensen denken dat zij in staat zijn om de goden te helpen en dat ze dat horen te doen, zodat de goden hen helpen. En ik denk dat dat al heel dicht bij de godsdienstbeleving komt van heel veel mensen. Van God te dienen, om zelf er uiteindelijk door gezegend te worden. En dat is hier het hele punt. Want dit is wel echt fundamenteel aan de maatschappij en de oudheid in Babylon. Voor ons, in het Westen, heeft religie absoluut die betekenis niet meer. De religie in onze dagen is een vrije keuze, een persoonlijke keuze, een manier waarop dat je een zondag doorbrengt, die... De ene in het café, de andere op de voetbal, en wij in de kerk, een vorm van vrije tijdsbesteding. Hoe dat zij tegen de goden en de wereld aankeek, dat was het kloppend hart van heel de maatschappij, van heel de samenleving, van heel een cultuur uiteindelijk. Dus wanneer dat we hier vinden dat die mensen in Genesis zelf het hebben hier over het bouwen van een stad en een toren om zichzelf een naam te maken, dan willen ze inderdaad een heilige plaats oprichten, niet om God te eren en zijn naam groot te maken, maar om er uiteindelijk zelf beter van te worden. Om rust, veiligheid, voorspoed en welvaart te kennen. Dus die heilige plaats die zij hier bouwen om opnieuw Gods aanwezigheid te kennen in hun midden, is slechts een middel en geen doel. Ze doen het uiteindelijk voor zichzelf, maar niet voor de Heer God. Dus ze willen eigenlijk een soort samenleving creëren, een stad, waar dat er een samenlevingsvorm is waarin dat beiden, zowel God en mens, van elkaar profiteren. Waar dat beiden eigenlijk beter van worden. Dus het initiatief mag dan wel goed bedoeld zijn, maar het vloeit voort, zo zien we, uit een totaal verkeerde motivatie. En die motivatie is eigen belang. Ik zou de mensen die naar de kerk gaan, welke denominatie, Rooms-Katholiek of wat dan ook, geen eten willen geven, die hun godsdienstplichten vervullen om er uiteindelijk zelf beter van te worden en gezegend te worden. Ik zou ze geen eten willen geven. En als we eerlijk zijn, is dat dichter bij onszelf dan we durven te denken. Want als er iets slechts gebeurt in ons leven, wat is onze eerste reactie dan? Waarom moet het met mij gebeuren? En Heere God, doe ik toch alles, kan elke week naar de kerk. Doe dit, doe dat, doe hinder. Het zijn anderen die met God en gebod geen rekening houden. En hen overkomt niets, maar ik die u wil dienen, die u trouw wil zijn, ik moet dat tegenkomen. Is dat niet zo? Of waar zijn we vanmorgen, broers en zusters? Zijn we hier gekomen om God te eren, om wie dat hij is? Of zijn we hier gekomen uiteindelijk om God te eren, om aan het eind van de rekening gezegend te worden? Ik denk dat dat een vraag is die deze geschiedenis, er zijn weinig praktische toepassing, maar ik denk dat dat hier wel een is die heel dicht bij de deur komt. Nu, de Heere God is helemaal niet gelukkig met die onderneming. Uiteindelijk doen ze het om er beter van te worden, en je ziet ook dat het vertrekt vanuit een fundamenteel verkeerd godsbeeld en een fundamenteel verkeerd beeld van de schepping die God heeft gecreëerd. Verder in de Bijbel vinden we talloze keren dat de Heere God zegt tegen zijn eigen volk. Kijk ik al uw offers niet nodig hoor, zegt hij. Moet ik uw offers niet in? Als ik een kalveke voor mezelf wil, de heuvels staan er vol van. Het zijn allemaal de mijne, zegt de Heere. Zo staat het bijna letterlijk in de psalmen. Paulus zegt het ook in Handelingen hoofdstuk 17, wanneer hij toespraak houdt op de Areopagus, dat God geen noden heeft. We kunnen niet iets geven dat God tekort heeft. Absoluut niet. En de Heere God heeft ons ook niet gecreëerd om zijn slaven te zijn. Dus je ziet, dat is gebaseerd op een heel fundamenteel verkeerd wereldbeeld. En een fundamenteel verkeerd godsbeeld. Want als zij zich God zo voorstellen, wat creëren ze dan? Naar God naar hun eigen beeld, naar hun eigen gelijkenis. Daarom zeg ik ook, de goden van de volkeren zijn mensen op steroïden. Het is een vergroting van zichzelf. Nu, als je vergroting van jezelf gaat vereren, en wat gaat dat resulteren? En traint nog ook. In sociale ongerechtigheid. In verdrukking. Het gaat uiteindelijk uitmonden in een maatschappij waar verdrukking heerst, waar onrecht heerst. Een maatschappij die niet samen aan elkaar hecht vasthangt, maar die compleet versplintert. En dat is ook waarom dat de Heere hen hier ook verstrooit. Hij geeft hen meteen de uitkomst van waar die samenleving die zij aan het bouwen zijn, in de stijl van Babylon, waarop die zal uiteindelijk uitmonden. En moest je eraan twijfelen? Ik weet niet, maar het laatste Bijbelboek eindigt ook met Babylon. En wat er daar gebeurt. Zie maar wanneer dan een verkeerd beeld van God vereerd wordt. Wat het resultaat is. Onrecht, machtsmisbruik. Een versplinterde samenleving. Vind ik wel bijzonder als je daar wat dieper uiteindelijk over nadenkt. Ja, broeders en zusters, het is inderdaad Gods verlangen om te midden van de mensen te wonen. En het is belangrijk om te zien hier dat in het volgende gedeelte dat er hierop volgt, Genesis hoofdstuk 12, dat de Heere God dan zelf het initiatief zal nemen. Om in en onder zijn uitverkoren volk een heilige plaats voor hem op te richten, waar als zijn naam woont. Dat is wat hij in het boek Deuteronomium, Mozes zegt dat dikwijls, dat de Heere God een plaats heeft uitverkoren waar hij zijn naam zal laten wonen. En daar wordt een begin mee gemaakt wanneer dat de Heere God een verbond aangaat. Eerst met Abraham en in dat kader openbaart de Heere God zich aan Abraham en aan zijn familie. En uiteindelijk ziet men dat hij dan Israël als zijn volk gaat aannemen. En te midden van hen zal hij een heilige plaats gaan oprichten waar hij onder hen wederom zal aanwezig zijn. Aan het eind van het boek Exodus zie je dat die tent opgericht wordt, het tabernakel voor Yahweh. En hoe eindigt het boek? God opnieuw te midden van de mensen woont. Voor het eerst sinds Eden. Het is wel een heel bijzonder gedeelte als je zo naar kijkt. Want later vinden we, en je kent de geschiedenis, dat de Heere God gaat wonen in de tempel, te midden van zijn volk, eens in het land. Dat is wat de Heere God al altijd gewild heeft. En dat verlangen proef je ook zo duidelijk bij de Heer Jezus. Weet je nog, op die laatste avond, wat zegt hij tegen zijn discipelen? Laat uw hart niet ontroerd worden. Je gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Waarom? Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Het is Gods verlangen. En zo vinden we dat de Heer God niet enkel te midden van zijn volk was in de tempel en de tabernakel, maar dat hij tot ons gekomen is in de Heer Jezus, in vlees en bloed, als één van ons midden onder ons. En dat stopt niet, want Gods aanwezigheid is nu voor iedereen, overal ter wereld, toegankelijk, door de uitstorting van Gods geest, die iedere gelovige maakt tot een tempel van de Heere God, een heilige plaats. En uiteindelijk had de aanwezigheid van de Heere God volkomen zijn in die nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarvan de schrift duidelijk zegt dat er daar geen tempel meer is. Het is God zelf die in ons midden alles in allen zal vervullen. Dus begin je een beetje aan te voelen, broeder en zuster, welke sleutelfunctie dat deze geschiedenis, de torenbouw van Babel, heeft in die hele kwestie van Gods aanwezigheid onder de mensen, die zich zal ontvouwen in de ganse Bijbel, in de geschiedenis naar Gods plan. En Genesis 3 en hoofdstuk 11, die vormen als het ware een begin en het einde. Het begint met de verloren aanwezigheid van de Heere God, in Genesis hoofdstuk 3. En in Genesis hoofdstuk 11 zien we hoe de mens een poging onderneemt, een initiatief onderneemt om die aanwezigheid van God te herwinnen. Weliswaar hebben we gezien vanuit een volledige verkeerde motieven, maar dan vinden we dat dit juist de brug slaat en dat het boek ons verder gaat tonen hoe dat de Heere God dit zelf zal doen. Hij zal nu het initiatief nemen door zijn belofte en zijn verbond. De torenbouw was het initiatief van de mens. Maar het verbond in Genesis hoofdstuk 12, dat is Gods initiatief. En dat vind ik zo bijzonder, eens dat we daar een beetje beginnen oog voor te krijgen en de Heere God beginnen beter te leren kennen en hoe groot en hoe sterk het verlangen is bij de Heer om te midden van de zijnen te zijn. Daarom, vanmorgen, 2 of 3 zegt de Heer, en genoeg, en ik wil zo graag in de midden zijn. En ik denk dat dat een bijzondere vertroosting mag zijn voor ons allemaal, met de hoop op wat ons te wachten staat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.